Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Veel kenniswerkers werken niet met, maar tegen hun brein. Ze overstretchen hun hersenen. Linde Nieman is neuropsycholoog en helpt rijksambtenaren om minder druk te zijn. Van harte welkom Linde, wat fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, wij kennen elkaar sinds 2020 althans. Ik ken jou sinds die tijd, want ik volgde online een masterclass. Ik werkte toen nog bij de Universiteit Leiden en die bood in coronatijden webinars aan. En jij gaf toen de masterclass Samenwerken met je brein. En die masterclass gaf je toen al een jaar, meestal op locatie voor de coronacrisis. Ja. Vertel eens, waarom ben je daarmee begonnen?
Ik denk wat het belangrijkste was wat ik zag. Ik ben in 2019 met ruststokers begonnen. Is dat heel veel kenniswerkers hun brein tegenwerken. En niet weten eigenlijk hoe hun brein precies in elkaar steekt. En als neuropsycholoog werk je normaal gesproken met mensen met niet aangeboren of aangeboren hersenletsel. En ik voelde heel sterk dat ik juist de gezonde populatie wilde helpen met die principes om hun werk beter in te richten en om minder werkdruk te ervaren.
Ja, en als je het hebt over die principes, dan gaat het over de werking van je brein. Of wat bedoel je er precies mee?
Ja, over de werking van je brein. Dus hoe werken je hersenen in cognitieve functies? Dus je aandacht, je geheugen, concentratie, focus, maar ook rust, informatieverwerking, dat soort onderwerpen.
Ja, jij zegt best wel een sterke uitspraak. Veel kenniswerkers werken niet met, maar tegen hun brein. Wat doen kenniswerkers dan niet goed, volgens jou?
Verschillende dingen.
Beetje lachen.
als ik de belangrijkste moet kiezen, is dat we denken dat we veel meer informatie kunnen onthouden en verwerken dan dat je brein daadwerkelijk kan. Waardoor we te weinig rust nemen, te weinig pauze om al die informatie te verwerken. Waardoor je compleet overprikkeld raakt.
Ja, jouw bedrijf heet ook niks voor niks ruststokers. Hoe merken mensen als ze een overprikkeld brein hebben? Wat gebeurt er dan? Wat kunnen we dan niet meer?
Ik denk wat het belangrijkste is wat mensen herkennen, is het gevoel van door de bomen het bos niet meer zien. Dus dat je weet dat je heel veel te doen hebt en dat er heel veel dingen liggen en dat je heel veel mails hebt en heel veel zaken. Maar dat je het overzicht mist in dat brede scala aan die verschillende stromen aan informatie die op je afkomt. Dus dat door de bomen het bos niet meer zien is het belangrijkste. En als dat nog wat erger wordt, dan kunnen mensen ook ervaren wat cognitieve verlamming heet. Dus dat je voor je computer zit, je start het op, alles komt op je af en het lukt gewoon niet om ergens aan te beginnen omdat je zo overspoeld bent.
Ja, en jij werkte al een paar jaar met name ambtenaren binnen de Rijksoverheid om hen goed aan het werk te laten zijn, om hun brein eigenlijk optimaal te benutten. Of misschien om het brein af en toe wat rust te gunnen, zodat ze weer lekker kunnen werken. Wat is jouw aanpak? Hoe ga je aan de slag?
Het is een combinatie van verschillende dingen. Vooral dat neuropsychologische perspectief. Dus hoe werkt je brein? Wat kan je daarin gebruiken en wat overstretch je te veel? En dat in combinatie met vormen van therapie. Omdat het praktische verhaal en de kennis pas het begin is. En vervolgens angsten, overtuigingen, de manier waarop we denken vooral een hele belangrijke rol speelt in of we een verandering duurzaam kunnen maken of niet. Dus ik ben zelf opgeleid in cognitieve gedragstherapie en acceptance- en commitmenttherapie. Dus dat zijn de twee therapiestromingen die ik gebruik om mensen te helpen om duurzaam te veranderen.
Ik kan me voorstellen dat jouw doelgroep zijn mensen eigenlijk met een gezond brein.
Dus die niet een aangeboren stoornis of afwijking hebben of later ontwikkelde hersenschade hebben. Maar jouw doelgroep zijn mensen met gewoon functionerend, werkend in de maatschappij, met een gezond brein. En toch noem ik jou het woord gedragstherapie noemen. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, oeh, dat is best pittig. Hoe zie jij dat?
Dat denk ik niet. Ik denk dat ieder gezond iemand, functionerend iemand, baat zou hebben bij therapie. Je hoeft niet ziek te zijn om therapie te krijgen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En wat cognitieve gedragstherapie eigenlijk is kijken naar hoe je gedachten en je emoties je gedrag beïnvloeden. En hoe je die combinatie beter kan maken om te handelen zoals je wilt en zoals goed voor je is. En ik denk dat dat voor iedereen relevant is.
Nou, ik ben het wel met je eens dat iedereen die gezond is eigenlijk met hulp, of dat nou coaching is of gedragstherapie of hoe je het maar wil noemen, natuurlijk nog lekkerder in zijn of haar vel kan zitten. Dus wat dat betreft begrijp ik je heel goed. En hoe pak je dat dan aan? Want je hebt al jarenlang een programma of een voor meer focus, voor meer rust. Ook dat woord ruststokers, heerlijk vind ik het. hoe ga je dan aan de slag?
We doen een combinatie van groepstrainingen en individuele begeleiding. En in die groepstrainingen maken we echt gebruik van de kracht van de groep. Want dat kan ook heel krachtig zijn. En bepalen we waar mensen mee aan de slag willen. Dus je doet eigenlijk een soort check met hoe werkt mijn brein op dit moment. En wij gebruiken dan vier principes. Dat is interne afleiding, externe afleiding, motivatie en rust. En daar maken we wat wij noemen een breinblauwdruk op. Dus hoe gaat het met jou op deze thema's? Waar wil je in verbeteren? En daar brengen we dan focus in aan. Dus maken we keuzes in. En dan vervolgens begeleid ik mensen één op één naar die verandering toe.
Om het voor elkaar te krijgen. Ja. Ik kan me wel voorstellen, je noemt vier hele mooie categorieën. Interne afleiding kan gewoon je eigen hoofd zijn wat over uren maakt. Kan ik me iets bij voorstellen. Externe afleiding, nou ja, zelf denk dan meteen aan social media of collega's die naast je bureau staan, et cetera. Je eigen brein, was dat ook een van de categorieën?
Motivatie.
Oh, motivatie, ja.
Ja.
Kan je daar iets meer vertellen wat het effect van motivatie is op je werkdruk en je focus?
Ja, motivatie is eigenlijk een heel complex iets. Maar is heel bepalend voor vooral of je in beweging komt of niet. Dus wat we in het focustraject vooral behandelen rondom het thema motivatie is uitstelgedrag. En wat de verschillende redenen zijn waarom mensen uitstelgedrag vertonen. Dus ik zeg altijd, uitstelgedrag is geen luiheid, het is een copingmechanisme. Dus dat zijn dingen waar je aan kan denken rondom motivatie, maar ook hoeveel autonomie ervaar je in je werk, hoeveel verbondenheid en hoeveel competentie, wat eigenlijk de drie belangrijkste thema's zijn in motivatie volgens de wetenschap.
Ja, mooi. En wat je noemt sluit ook enorm aan bij alle theorieën op werkgeluk, waar we in deze podcast De Gelukkige Thuiswerker ook heel veel gasten over hebben gesproken. Ja. Motivatie, nou ja, dan gaat het niet zozeer over motivatie, maar wel over autonomie, vrijheid, dat soort pijlers die echt belangrijk zijn voor werkgeluk.
Ja,
dus een gezond brein is ook gewoon gelukkig waarschijnlijk.
Ja, dat is zeker zo. Ja.
Ja, we hebben het over motivatie gehad, waar dus echt wel best wel wat ten onder ligt. Mm-hmm. Om daarmee aan de slag te gaan. Lijkt me super mooi om dat een keer uit te diepen. Dan hebben we interne afleiding, externe afleiding en motivatie gehad. En de vierde, waar je mee aan de slag gaat, rust.
Ja.
Nou ja, rust is een van mijn persoonlijke pijlers. En ik denk ook zomaar die van jou.
Zeker.
Wat is rust voor jou zelf?
Ik maak altijd een onderscheid tussen passieve en actieve rust. En dat is eigenlijk ook hoe ik dat voor mezelf doe. Waarin passieve rust voor je brein is. Dus niet extra prikkels, maar je brein echt de ruimte geven om je gedachten te laten gaan. Om de prikkels die je gedurende een dag binnenkrijgt, om die ook echt te verwerken. Dus niks doen. En actieve rust meer is de sociale verbinding of mijn hobby's. Of dingen die ik doe om daar plezier en voldoening uit te halen.
Maar die eerste vorm van rust die jij noemt, het verwerken van prikkels, het verwerken van informatie, het niets doen.
Ja.
Hoe ziet het niets doen eruit in deze huidige maatschappij?
Bijna als een rebelse daad. ik denk dat onze prestatiemaatschappij niets doen heeft gedemoniseerd als het allerergste wat je kan doen als mens. Omdat vooral heel erg gestimuleerd wordt dat alles wat je doet nuttig moet zijn. En niets doen zien we als onnuttig. Terwijl dat is helemaal niet waar. Maar nog dat terzijde, al was het onnuttig. Ik denk dat je ook als mens gewoon geen nut mag hebben. Soms.
Ja, ja
en hoe
recht
dat
op
eruit
lummelen.
Ziet. Het recht op lummelen. Ja, mooi. Hoe dat eruit ziet. Ja, door dus te zitten. En uit het raam te kijken. En
Ja, ik denk
niks
dat
te
veel
doen.
mensen regelmatig denken dat ze niks doen door even op een social media kanaal op een telefoon te scrollen of wat berichtjes te beantwoorden. En ik denk, nou, nu heb ik even rust, nu even pauze.
Ja. Yeah.
En dat is
ja,
natuurlijk
voor je
niet
brein
goed
is dat
voor je brein.
Geen
Nee.
Rust.
Weer
Nee, voor
prikkels.
je brein is er weinig verschil tussen WhatsAppjes beantwoorden en je werkmail zitten doen. Daar zit niet zoveel verschil in. Nee.
Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is, ook bij jouw doelgroep en sowieso bij alle werkende mensen en de luisteraars van deze podcast, om bewust niks te doen.
Ja.
Hoe kunnen we dat nou wel aanpakken? Hoe kan je dat nou makkelijker maken voor jezelf?
Ik denk, en dat geldt voor alle verandering, door klein te beginnen. Dus vaak als ik mensen, ook de deelnemers aan ons traject, als die de wetenschap kennen over hoe je brein werkt, dan hebben ze de neiging om rigoureuze veranderingen te maken. Omdat ze zich beseffen, oh jee, ik werk helemaal niet in lijn met mijn brein. Of ik doe dit en dit niet goed. Dat raad ik altijd af. Grote verandering is iets wat je brein extreem oncomfortabel vindt. Dus klein beginnen. Dus al zou je op een dag 5 minuten of 10 minuten een breinpauze kunnen nemen, zoals ik dat noem, dan is dat al ontzettend veel winst. En als uit het raam staren zitten en uit het raam staren moeilijk voor je is, wat ik snap, dan is een heel goed alternatief om even te wandelen. En dan zonder podcast en zonder iemand samen, dus zonder die extra prikkels. Ja. Mensen hebben dan toch de neiging om dan iets te gaan luisteren of iets
absoluut,
te gaan doen.
Ja, telefoneren doe ik vaak wandelend. Ja,
ja, wat allemaal heel lekker is, maar geen breinpauze wederom. Maar dat wandelen is iets wat niet zoveel hersenactiviteit van je vraagt, dat het interfereert met het netwerk wat actief wordt tijdens passieve rust, wat het default mode network is. Dus dat is een goede om mee te beginnen op het moment als je merkt dat je heel onrustig wordt van stilzitten en niks doen.
En maakt het nog uit hoe lang je dan rust neemt voor je brein of verschilt dat per mens?
Ja, het verschilt ook wel per mens en het stressniveau waar je op dit moment op zit en de verschillende hoeveelheid prikkels die je moet verwerken. Maar ik zou zeggen dat 10 minuten echt al wel significant effect kan hebben op hoe rustig het is in je hoofd.
Ja. Ja, zelf heb ik een standaard wandelingetje. Ik wandel veel met podcasts op mijn oor, want anders heb ik ook geen tijd om die te luisteren. Maar als ik echt in mijn werkdag, drukke werkdag thuis, achter de computer, dan neem ik altijd 10 minuten break. En ik heb een wandeling, die doe ik 10 à 12 minuten hier in mijn huis en rond mijn tuin. En ja, dan dat doe ik 3 keer per dag als ik het zo druk heb. En dat doe ik, dat moet, want anders word ik helemaal zo... Kan ik me niet meer
helemaal
concentreren.
Overspoeld,
en,
ja. Precies, dat is het effect, ja.
Dat is heerlijk. En ik vind het ook lekker om een uur te wandelen met een podcast. Om mijn eigen podcast terug
ik
te
ook.
Luisteren.
Ja, snap ik.
Dat kost ook allemaal tijd. Ja, we hebben het gehad over 4 pijlers die in jouw programma zitten. In ruststokers. Je doet het trouwens niet alleen, heb ik begrepen.
Nee, nee, we zijn nu met een team van 4, inclusief ik. Waarvan ik en een neuropsycholoog die nu in opleiding is bij mij... het inhoudelijke werk doen en 2 mensen de alle ondersteuning die erbij komt kijken daaromheen.
Ja. Ja, fijn. Dat je zelf niet te veel afgeleid wordt van je brein.
Precies, ja.
En we hebben het al een klein beetje over praktische tools gehad, zoals bijvoorbeeld die rust nemen. Deze podcast gaat over praktische tools, maar ook, we hadden het hier in het voorgesprek even over, ook over de dingen die er nog bij komen.
Mm-hmm.
Dus los van hoe je nou met je brein omgaat, zit er ook, en dat denk dat grenst aan het stukje motivatie waar je het over gehad, gaat het ook ons brein over onze eigen gedachten en onze eigen overtuigingen.
Ja.
Als jij aan de slag gaat met mensen, bijvoorbeeld 1-op-1 of in een groep, hoe kan jij dan zorgen dat hun brein goed functioneert in samenhang met hun eigen overtuigingen?
Nou, ik omschrijf het altijd met dat onderwerp pauze nemen. Is als je weet hoe je breinpauze moet nemen, die praktisch die 10 minuten... Maar de overtuiging die je hebt is, ik mag geen pauze nemen, want dan ben ik geen goede werknemer onder werktijd. Dan blijft het dus altijd een soort strijd om die pauze te gaan nemen, omdat die overtuiging de hele tijd interfereert met dat jij dat gaat doen. Dus Die overtuiging moet ook bekeken en aangepakt worden en ontleed worden. En dat kan op verschillende manieren, waar ik dus vooral cognitieve gedragstherapie voor gebruik om overtuigingen te veranderen en onder de loep te nemen. Maar ik merk ook dat mensen heel streng zijn voor zichzelf en heel veel moeten veranderen. En dat is waar de compassie die komt vanuit acceptance en commitment therapie.
Lief zijn
wat
voor
ook
jezelf.
Heel belangrijk is. Lief zijn voor jezelf. Ja.
Ja.
Net zo aardig zijn
vandaag.
Voor jezelf als dat je voor andere mensen bent. Want dat is het vaak.
We zijn heel erg juist gemotiveerd om ons werk goed te doen.
Ja.
En daarom streng voor onszelf. Terwijl
ja.
misschien je leidinggevende helemaal niet zo streng is. Denk je, ja, ik ga niet nu 10 minuten wandelen hoor. Het rapport
Precies.
Moet nog af. Of...
Ja.
Wat zie jij gebeuren als er die gedragsverandering in gang is gezet, als mensen aan de slag zijn gegaan met ruststokers en met focus en goed voor hun brein zijn, dus met hun brein werken in plaats van tegen? Wat zie je dan in het gedrag van mensen?
Dat het echt een soort sneeuwbaleffect wordt voor mensen. Dus in eerste instantie ervaren mensen vooral meer focus in hun dag en meer rust in hun hoofd. Dus minder overspoelende gedachten, minder overprikkeling en van meer concentratie om dingen af te krijgen. Dus dat is meer het directe effect. Maar daaronder gebeurt er denk ik ook veel meer. Mensen ervaren meer compassie voor zichzelf. Mensen weten hoe ze denken, wat hun overtuigingen zijn en hoe ze daar grip op kunnen krijgen. Mensen ervaren denk ik in general meer controle. Wat ook heel veel doet met je stressniveau. Het gevoel van controle hebben. Ja, en dat sijpelt door in andere aspecten ook van je leven. Natuurlijk.
Ja, dit
dus
zijn
dat vind ik
allemaal,
wel mooi om te zien.
Dit zijn allemaal hele mooie voorbeelden en voordelen voor individuele werknemers. Voor professionals
Ja.
Die veel in hun hoofd werken. Kenniswerkers noem jij ze.
Ja.
Nou ja... Als professional die op een vergelijkbaar vlak werkzaam is, ik begeleid veel organisaties en teams ook om beter samen te werken, zie ik gewoon dat werkdruk verlagen en werkgeluk verhogen, waar dit een prachtige methode voor lijkt, dat het ook leidt tot betere motivatie voor het werk, beter samenwerken, minder verzuim, minder uitval, minder verloop. Dus het
zeker.
Heeft alleen maar winst.
Ja, voor iedereen. Echt voor iedereen. Dus op individueel vlak, maar zeker ook voor de organisatie. Verloop en verzuim kost ook ontzettend veel tijd en geld. Echt
en
ontzettend
verdriet.
Veel tijd en geld. En precies, verdriet. Ik zou dat iedereen willen besparen. Dus dat is eigenlijk ook het belangrijkste wat ik hoop te realiseren met het focustraject. Is minder druk zijn, maar vooral ervoor zorgen dat mensen, dat het op het moment dat het nog kan, dingen kunnen veranderen voordat ze uitvallen.
Preventie, ja, heel mooi.
Precies.
Ik weet dat jij ook mooie boekentips hebt voorbereid. En je zei, ik heb er zoveel en ik wil ze delen.
Ja.
En volgens mij hebben we daar nog wat tijd voor. Dus welke boeken heb je en waarom vind je ze zo de moeite waard om te delen met ons?
De eerste is Verslaafd aan Denken van Jan Geurts. Sowieso ben ik ontzettend fan van de boeken van Jan Geurts. Omdat hij die onderlaag waar we het in de podcast vandaag ook over hebben gehad heel mooi omschrijft. En wat in Verslaafd aan Denken vooral naar voren komt, is dat je piekeren en negatieve gedachtes vaak niet kan oplossen door nog meer te denken. Dus je gaat jezelf niet uit denken helpen door meer te denken. Dus het is een hele andere aanpak van kijken naar hoe het in je hoofd eigenlijk eraan toe gaat. Het is een beetje filosofisch, maar het is echt, echt een aanrader om te lezen.
Dat klinkt echt geweldig. Doe me een beetje denken aan iets wat ik laatst in het nieuws las. Is, nou ja, het zal jou uiteraard bekend zijn, maar als je werk doet wat heel veel kennis nodig heeft, dan moet je in je pauze en in je weekend dan niet allerlei ingewikkelde kenniswerk voor je hobby gaan doen.
Ja.
En hetzelfde geldt, werk jij met je handen in de bouw, dan moet je niet je keuken gaan verbouwen in je weekend. Dus het gaat om dat je iets anders doet dan je tijdens je werk doet om te ontspannen.
Ja.
Dus daar doet me dit aan denken, dit boek Verslaafd aan Denken.
Ja.
En je hebt nog meer boeken.
Zeker.
Essentialisme heb ik opgeschreven.
Ja,
wat
essentialisme.
Maakt dit zo'n mooi boek? Waar gaat het over?
Het is een... het gaat over hoe je meer één ding kan doen. in plaats van de versnippering, die ook kenniswerkers veel ervaren in de hoeveelheid werk wat er is, waardoor mensen de neiging hebben om heel veel dingen tegelijk te gaan zitten doen of een beetje ja, van hot naar her te rennen, wat instinctief ontzettend logisch is, maar wat het resultaat alleen maar in de weg zit. Dus essentialisme pleit voor ja, meer focus aanbrengen en het doen van één ding tegelijk. En wat dat doet met je resultaten en met jezelf, maar ook met de kwaliteit van je werk.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk veel kenniswerkers of überhaupt mensen die werkzaam zijn. Die zeggen, ik ben de hele dag heel druk geweest. En ik heb vergaderd en ik heb ge-emailed en ik heb dit. En uiteindelijk aan het eind van de dag, maar ik heb natuurlijk niet, ben niet aan mijn werk toegekomen.
Ja,
dat bedoel
precies.
Jij eigenlijk. Van, nou, of het in dit boek staat dan, denk ik, zoek nou de essentie en doe met focus, geconcentreerd, die taak die je te doen hebt. In plaats van te laten afleiden door allerlei dingen.
Ja, ja, en dat multitasken een absolute mythe is in kenniswerk eigenlijk.
Ja, een van de dingen die ik altijd roep is als je tijdens een vergadering iets anders aan het doen bent, een e-mail beantwoorden, ja, dan kan je dus goed niet naar die vergadering gaan.
Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Ja,
ja, dat zijn we het eens. Hè? Mooi. Ik wist het al. Nou, we gaan al even door met de boeken. Daarna vind ik het eigenlijk nog wel leuk om even terug te keren op hoe ik jou voor het eerst heb gezien in de online tijden. Maar daar komen we dan nog op terug. Want je had nog meer mooie boeken en we hebben er tijd voor, dus.
Giftige positiviteit van Whitney Goodman. Wat gaat over, ook een heel relevant thema, wat ik ook bij mijn klanten zie. Hoe we eigenlijk bang zijn voor negativiteit en negatieve gedachten. En dat we vooral moeten relativeren en moeten omdenken en naar het positieve moeten kijken. Wat er heel helpend kan zijn, maar wel tot op een bepaalde hoogte. Dus als jij van jezelf geen negativiteit of vervelende emoties mag ervaren en het maskeert met positiviteit, dan ga je dat als een soort strandbal onder water duwen. En hoe langer je dat doet, hoe harder dat uiteindelijk ook weer in je gezicht knalt. En het is ook iets wat maatschappelijk gezien heel erg wordt gestimuleerd. Dus het moet vooral positief zijn en weinig ruimte voor de menselijke ervaringen die iedereen kent.
Andere dus, emoties zoals verdriet en woede. Of...
Ja, verdriet, woede. Somberheid. Dat soort dingen. Dus het gaat over de maakbaarheid ook van
Deze van podcast heet natuurlijk De Gelukkige Thuiswerker. Dus het gaat over een positieve emotie, geluk. Mm-hmm. En als je nou ervaart bij jezelf van, oh, ik onderdruk die negatieve emoties, zoals we ze noemen. Hoe kan je daar dan mee aan de slag gaan? Wat kan je doen om daar meer ruimte aan te geven?
Oeh, ja, dat is dat. Ik weet niet of ik daar een soort praktische tip voor heb, omdat dat toch vooral heel erg gaat in eerste instantie over waarom onderdruk je die emotie. Dus wat zit daaronder? Ben je bang dat je die emotie niet aan kan? Ben je bang dat daar nog veel meer los gaat komen als je die emotie gaat ervaren? Of is het een gebrek aan compassie? Dus vind je dat je niet mag klagen? Of dat je die emotie niet zou mogen ervaren? Dus wat de reden is waarom je die emotie onderdrukt, is denk ik ook de sleutel tot in welke richting je de oplossing moet zoeken. Ja. En dat zou ik altijd, als het om dit soort thema's doen gaat, samen met iemand anders doen.
Ja, mooi. Ja, ik zit te denken aan de luisteraars van deze podcast, vaak ook teamleiders of mensen werkzaam in een team. Waarin heel vaak natuurlijk ook, nou ja, wat ik altijd ook oproep, van deel je successen. En ik weet dat er ook veel organisaties zijn die experimenteren met deel je mislukkingen.
Ja.
Om daar dan ook weer van te leren. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een middel is om mee aan de slag te gaan. Want het is oké om te delen dat er iets niet goed is gegaan. Het is oké om te delen dat je ergens van baalt. En daar dan met elkaar weer van leren. En het niet onder de tafel drukken. Ik vind de metafoor die jij noemde heel mooi. Van dat die emoties die je dan onder water drukt als zo'n bal. Ja, luister zo niet. Ik zit ook echt naar beneden te drukken. Dat het toch eigenlijk in je gezicht weer opspat en uit elkaar klapt.
Zeker, ja.
Mooi. Dus giftige positiviteit is het boek. Ja, ik ga ze in de show notes van de podcast eronder in zetten. Voor de luisteraars die ze willen lezen. En je had het vierde boek. En volgens mij had een van mijn eerdere gasten, Martijn Aslander, deze ook al genoemd. Maar ik denk dat het nuttig genoeg is om hem nog een keer te noemen.
Building a Second Brain van Thiago Forte. Ja.
Dat maakt het zo'n geweldig boek. Ja, vertel.
Het is heel praktisch. Wat heel lekker is in een boek, vind ik. Maar het heeft ook genoeg diepgang, ook wetenschappelijke basis. Dus we hebben het vandaag gehad over die vier pijlers die wij gebruiken bij ruststokers. interne afleiding wordt door een heel groot deel ook veroorzaakt doordat we te veel in ons hoofd proberen te bewaren. En je geheugen kan dat helemaal niet. Dat is gewoon echt niet hoe neurologisch gezien je geheugen werkt in deze maatschappij. Dus building a second brain maakt het heel praktisch hoe je dus een second brain kan bouwen. Dus dingen uit je hoofd kan halen en vooral het niet allemaal in je hoofd zitten bewaren. Omdat dat vooral voor die overprikkeling ook kan zorgen.
En dan hebben we het over van die praktische tools zoals Todoist of weet ik wat voor...
Bijvoorbeeld, maar het gaat wel iets verder dan dat. Dus als we het hebben over dingen uit je hoofd halen, dan denken mensen al gauw aan een to-do-list waar 50 dingen op staat. Maar dat is eigenlijk al niet meer toereikend voor de meeste kenniswerkers. Want dat is dan weer eigenlijk een hele lange lijst waar geen overzicht in te vinden is. En je brein is heel slim. Die ziet zo'n lijst waar 60 dingen op staan. Die denkt, nou laat maar, dan ga ik wel weer de belangrijkste dingen onthouden. Want dit biedt niet voldoende. Dus we moeten verder gaan denken dan alleen het hebben van een to-do-lijst waar 60 dingen op staat. Dat werkt niet genoeg meer.
En wat werkt dan wel?
Ik denk het belangrijkste is om in eerste instantie verschillende categorieën van informatie te onderscheiden. Dus ik zie vaak dat mensen hun to-do's en hun notities in één systeem bewaren bijvoorbeeld. Nou, dat is al heel rommelig. En wordt al heel snel onoverzichtelijk. En dan gaan mensen de to-do's onderstrepen of het highlight of er sterretjes bij zetten. Maar dat werkt eigenlijk niet genoeg. Dus je hebt verschillende categorieën waar waarschijnlijk ook verschillende tools voor nodig zijn om dat adequaat uit je hoofd te kunnen halen. Dus heel praktisch als je al begint met het scheiden van je to-do's en van je notities. Dan kom je al verder dan dat de meeste mensen nu zijn, denk ik.
Ja. Nou, voor iedereen die daar geïnteresseerd in is, lees Building a Second Brain. Ja, dit was de vaste categorie boekentips. En ik ben blij dat je er zo uitgebreid de tijd voor hebt genomen. Want het zijn volgens mij ook hele inspirerende en waardevolle boeken. We hebben nog een aantal vaste vragen in deze podcast. En een daarvan is, ben je zelf een gelukkige thuiswerker? En daar kom ik op, omdat ik jou dus voor het eerst heb meegemaakt tijdens een webinar. Dat ik zelf een thuiswerker was, nog werkzaam bij de universiteit. En wij kregen het webinar aangeboden, samenwerken met je brein. En dat was jouw masterclass. Hoe heb jij dat ervaren, die periode in coronatijd? En uiteraard, ben jij zelf een gelukkige thuiswerker?
Ik denk in het begin vond ik die coronatijd best wel... kon ik daar wel echt goed mee omgaan voor mijn gevoel. Maar hoe langer het duurde, hoe vermoeider ik werd van de sleur. Van hoe de dingen toen gingen. Maar ik denk door mijn expertise in focus en rust, dat ik wel die periode goed ben doorgekomen. Omdat ik wist aan welke knoppen ik moest draaien op het moment als ik merkte dat ik onderprikkeld raakte. Bijvoorbeeld wat veel mensen in corona hebben ervaren.
Ja.
En ik werkte al thuis. Toen ook al. Dus voor mij was het niet zo'n hele grote omslag. Wat voor heel veel mensen natuurlijk wel zo was. Wat het wel makkelijker maakte. Omdat ik al gewend was aan thuiswerken. Dus ja, ik ben zeker een gelukkige thuiswerker. Ik denk dat ik ruim 90% van de tijd thuis werk.
Zo, veel.
Ja, dus ik hou ervan.
Ja, nou mooi. Ja, ik ook natuurlijk. Maar ik geniet ook wel van uit de sleur komen en op locatie zijn als dagvoorzitter en op events. Maar dan moet ik altijd wel letten op mijn energie en weer terug bij mezelf komen. Ja. We hadden het even over dat webinar in 2020 wat jij gaf toen, samenwerken met je brein. Hoe was het voor jou om opeens online masterclasses te geven? Want daarvoor was het volgens mij wel op locatie.
Klopt. Ik deed toen daarvoor ook wel dingen al online. Dus de 1-op-1 begeleiding die ik met mensen deed, deed ik sowieso al online. Dus ik... het was natuurlijk wel gek om masterclasses online te gaan geven. En vooral mijn trainingen online te gaan doen. Maar ook dat, ik denk dat ik daar toch ook wel weer redelijk snel aan gewend geraakt ben. Ook omdat ik in 2019 ben begonnen met ruststokers. Dus nog niet zo... Ja, ik was denk ik net een jaar of drie kwart jaar
bezig
met die dingen die ik toen aanbood.
Dus je was sowieso nog lekker aan het experimenteren met werken.
Daarom.
Ja.
Dus dat er iets toen heel erg veranderde. Dat voelde niet alsof ik al 20 jaar iets deed wat ik in één keer heel anders hoefde te doen. Dus dat... Ja. Maakt het wel makkelijker.
Flexibiliteit in je brein, ja.
Ja, precies.
Ik vind die titel van die masterclass waar we het nou juist over hadden, samenwerken met je brein, vind ik ook wel heel mooi. En we hebben het er al over gehad, maar toch zou ik willen zeggen, wat is voor jou nou de kern als je het hebt over samenwerken met je brein?
Begrijpen hoe je hersenen werken hoe je gebruik kan maken van hoe je brein werkt, welke principes daarin zitten, wat je kan stretchen, maar dus ook vooral wat je niet kan stretchen. Zodat je weet waar die grenzen liggen en waar de rek in zit, maar waar de rek dus ook gewoon niet in zit. En dat je dat ook niet daar blijft tegen vechten. Dat is voor mij de essentie.
Linde Nieman, ik wil jou heel erg hartelijk danken. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van podcast De Gelukkige Thuiswerker. Veel dank.
Dankjewel. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!